In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 150ste psalm. Psalm 150 en daarvan het eerste vers. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. En wat er verder volgt in het eerste vers van de 150ste psalm. We willen het woord van de Heere gaan openen, het opstandingsevangelie lezen zoals dat tot ons komt uit Lucas, het 24ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8, de schriftlezing, Lucas 24 vers 1 tot en met 8, om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof te belijden met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 132ste psalm, het laatste vers, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon, vers 12 van 132.
Op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En ze vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde, als zij erover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft, als hij nog in Galilea was, zeggende, de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En ze werden indachtig zijn woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter elle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking vindt u in twee gedeeltes. Allereerst in Lucas 24 en daarvan het slot van vers 7. Lucas 24, het slot van vers 7. Deze woorden, en ten derde dagen weder opstaan. Daarnaast uit het Oude Testament, uit het boek Hosea, het profetenboek Hosea. Het zesde hoofdstuk, Hosea 6. En daarvan het tweede vers, Hosea 6. Vers 2, waar het woord van de Heere onze tekst luidt. Hij zal ons na twee dagen levend maken. Op den derde dag zal hij ons doen verrijzen. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 72e psalm en daarvan de versen 8, 10 en 11. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. En dan zal naar zoveel gunst bewijzend gezegend heiligdom het geluk van deze koning prijzen. En ook het 11e vers, 8, 10 en 11 van de 72e psalm. En straks aan het einde van de dienst is de gelegenheid om uw gaven te geven. En de Heere die zegenen ook u en uw gaven. Straks, na het amen van de prediking, willen we gaan zingen uit de 21ste psalm. En daarvan het 5e vers. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen. Wat er verder volgt in vers 5 van de 21ste psalm. Straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente. Bij opgravingen van oude koningsgraven worden er nog wel eens bijzondere ontdekkingen gedaan of bepaalde schatten gevonden. En door die opgravingen komen wetenschappers dan ook meer te weten over het leven uit die tijd. Voor bepaalde gewoonten die er waren, bepaalde gebruiken. En het helpt dan ook weer om een betere voorstelling te kunnen maken van de pracht en de praal die deze oude vorstenhuizen bezaten. En zo'n geopend koningsgraf laat ons dus meer zien van die koning, van die koninklijke familie, van het leven van die koning, de rijkdom van die koning en de bezittingen van die koning. En vandaag worden we als het ware ook meegenomen naar een geopend koningsgraf. Het is het graf van vorst Immanuel. En wie daarin mag blikken met de ogen van het geloof, die leert meer over die koning en over de rijkdom van die koning en over de weldaden die die koning wil uitdelen. Want het paasevangelie, dat spreekt toch over de rijke schatten der genade vanuit een geopend graf. En dit evangelie van Pasen balsemt de wonden die door de dood zijn geslagen. Troost de harten van hen die dodelijk bedroefd zijn vanwege hun zonde. En tonen ons de rijkdommen van deze levensvorst. Dit geopend graf uit de oudheid heeft ons dan ook veel te zeggen. Want vanuit die graftuin van Jozef van Arimathea krijgen wij meer te weten over koning Jezus. En graafwerk in de schriften werpt dan ook een helderder licht over dit koningsgraf. En daarom is het zo nodig om met Pasen ook te graven. Om zo nieuwe schatten op te mogen delven uit Gods woord. En het alles met als doel om bij het geopende graf de kracht van Christus' opstanding te mogen smaken. En te mogen delen in de weldaden die opgestane levensvorst heeft verworven. En om de vernieuwende kracht te mogen ervaren die uitgaat vanuit dat geopende graf. En dat brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking eigenlijk die laatste woorden van vers 7 uit Lucas 24. En ten derde dagen weder opstaan. En dan drie gedachten. Een dag waarvan al was gesproken, een dag waarop God heeft gesproken en een dag waarover nog wordt gesproken. Ten derde dagen opstaan. Een dag waarvan al was gesproken, een dag waarop God heeft gesproken en een dag waarover nog wordt gesproken. De Heer Jezus, hij is gestorven. Aan het kruis van Golgotha had hij de geest gegeven. En het was vervolgens Jozef van Arimathea die aan Pilatus toestemming had gevraagd om het lichaam van de Heer Jezus weg te nemen. Samen met Nicodemus, de nachtdiscipel, had hij het lichaam van de Heere Jezus gebalsemd en vervolgens gewikkeld in fijn lijnwaad. En daarna hebben ze het lichaam gelegd in een rotsgraf, een nieuw graf. Daarna werd dat graf hermetisch gesloten, want een steen werd ervoor gelegd om het graf te verzegelen. En wachters die werden bij het graf geplaatst om grafroof te voorkomen. Zo eindigde het afgelopen vrijdag. Verward en verslagen zullen de discipelen en al de bekenden van Jezus huiswaarts zijn gekeerd. Of naar de plaats waar ze de komende dagen zouden doorbrengen. Het is voorbij. Hun droom is uiteengespat. Hun Jezus is er niet meer. Hun weg met Jezus loopt dood. Wat zal dit voor hen niet zijn geweest? En wat zal er niet door hen zijn heen gegaan? De uren, die kropen aan hen voorbij. Die Goede Vrijdag, de Stille Zaterdag. En het is nu, als we zo hier in Lucas 24 zijn aangekomen, het is nu al 2 dagen geleden. Voor de meesten in Jeruzalem gaat het leven gewoon door. Voor hen niet. Voor hen staat alles stil. Want hun hoop, hun leven, hun verwachting is hen ontnomen. Inmiddels is de 3e dag aangebroken. De 3e dag na Jezus' dood. En van die 3e dag was al gesproken. Allereerst door de Heere Jezus zelf. Immers had hij het niet gezegd bij zijn lijdensaankondigingen. We kunnen dat zo ook meelezen bij die eerste lijdensaankondiging in Matthäus 16. Dan zegt de Heere Jezus in het 21ste vers. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen vertonen dat hij moest heen gaan en gedood worden en ten 3e dagen opgewekt worden. En het komt terug bij die tweede lijdensaankondiging in Matthäus 17. Waar het gaat over de Zoon des Mensen. En dan staat er van, ze zullen hem doden en ten 3e dagen zal hij opgewekt worden. En het komt ook terug bij die 3e lijdensaankondiging. Matthäus 20, vers 19. De Zoon des Mensen zullen hem de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En ten 3e dagen zal hij weder opstaan. De Heer Jezus, hij had dus niet alleen gesproken over zijn gevangenneming, over zijn lijden, over zijn sterven, over zijn begraven worden. Maar hij had ook al gesproken over de dagen daarna. In het bijzonder de 3e dag na zijn sterven. En die 3e dag is dus blijkbaar een bijzondere dag. Want die dag wordt steeds genoemd in het opstandingsevangelie. Door die 2 engelen in het lege graf. Dat zien we staan in onze tekst. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft, zeggende en ten 3e dagen weder opstaan. Maar ook door die beide Emmausgangers. Ook in Lucas 24, vers 21. Als zij het zeggen, er ook benevens dit alles is het heden de 3e dag van dat deze dingen geschied zijn. En Paulus sprak er ook van in zijn opstandingsevangelie. 1 Korinthe 15, waar dan er ook staat in het 4e vers. En dat hij is begraven, dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Waarom nou steeds die derde dag? En waarom wordt er dan ook gezegd dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften? Waarom wordt dat er steeds bijgezet? Dat het de derde dag is dat Jezus is opgestaan. Dat kan uiteindelijk alleen maar begrepen worden in het licht van de gehele schrift. Want in de Bijbel gebeuren er nogal wat dingen op een bepaalde dag. Vooral ook op de derde dag. Het begint al in Genesis. In Genesis 1. Als het daar gaat over die derde scheppingsdag. De eerste keer dat we in de Bijbel lezen over de derde dag. Genesis 1, de versen 9 tot en met 13. Dat is de dag, die derde dag is de dag dat het droge tevoorschijn komt uit het water. En dat de aarde vrucht gaat voortbrengen. Dus is die derde dag is dan de dag dat er leven komt op de aarde. Grasscheutjes, kruid, zaad zijnde, vruchtbaar geboomte, dragen de vrucht naar zijn aard. Dat alles op die derde dag. Nadat de wateren droog zijn gevallen. Wateren die dikwijls in de schrift spreken over het oordeel. En in die drooggevallen wateren ligt toch de les dat God leven geeft op de aarde. Maar die derde dag, die komen we ook tegen als Abraham een offer moet brengen op die berg Moria. Want er staat er in Genesis 22 vers 4, aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. Abraham zag dus op die derde dag, zag hij dus dat land Moria, waar die kruisheuvel Golgotha deel van uitmaakt. En Abraham kreeg toen te zien dat hij zijn zoon niet hoefde te offeren, maar dat God zou voorzien in een lam. In de geschiedenis van Jozef met zijn broers lezen we ook van die derde dag in Genesis 42. Want toen zijn broers naar Egypte kwamen, toen zette Jozef hen in de gevangenis. En op de derde dag stuurt Jozef hen dan terug om Benjamin te laten halen. Want zo alleen zou er bewaring zijn tegen de hongersnood en tegen de dood door honger. En wachtte hen een vruchtbaar land om in te leven. Genesis 42 vers 18. En ten derde dagen zeide Jozef tot hen, doe dit, zo zult gij leven. En bij de verbondsluiting op de Sinaï lezen we ook van die derde dag. In Exodus 19. Exodus 19 vers 11, waar het ook staat geschreven. En bereid zijn tegen de derde dag, want op de derde dag zal de Heere voor de ogen van al het volk afkomen van de berg Sinaï. Dan is het dus de derde dag dat de Heere neerdaalt en komt wonen tot het volk en neerdaalt met donderslagen en bliksem. Die derde dag, die we vervolgens ook nog tegenkomen in het boek Esther. Het was op het moment dat daar die wet lag van Mede en Persen, waardoor heel het Joodse volk zou worden uitgeroeid. Dat was het gevolg van een samenzwering tegen Gods volk. En nu trad er een reddingsplan in werking waarin koningin Esther een rol had. En dan lezen we in Esther 5 vers 1. Het geschiedde nu aan de derde dag dat Esther een koninklijk kleed aantrok. Dus op die derde dag gaat zij naar de koning, waardoor Israël in leven bleef en het volk gered werd van de dood. En om nog een laatste tekst te noemen, denken we aan Jona. De geschiedenis van Jona en de derde dag. Want dan lezen we Jona 1, vers 17. Dat Jona in het ingewand van de vis was 3 dagen en 3 nachten. En toen Jona dus door die vis op het droge werd gespuwd, betekende dat voor Jona vergeving en kregen de inwoners van Nineveh een hernieuwde kans tot bekering. En de Heere Jezus, die heeft nou zelf die geschiedenis van Jona toegepast op zichzelf, door daarvan te zeggen in Matteüs 12, het 40ste vers, want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. En ook in onze tekst lezen wij nu van die derde dag. En dan gaat het over de herrijzenis uit de dood. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de derde dag zal hij ons toen verrijzen. En we zullen voor zijn aangezicht leven. Het is dus duidelijk dat die derde dag in de Bijbel een bijzondere dag is. Altijd weer. Op die derde dag vindt er iets bijzonders plaats. Op die derde dag werkt God een wending ten goede. Op die derde dag geeft God leven door de dood heen. En daarom mag op die derde dag na Jezus sterven ook iets bijzonders worden verwacht. Daarvoor liggen er Bijbelse papieren. Er is grond voor om deze dag iets bijzonders te verwachten. Dubbele grond. De grond van Jezus' eigen spreken, die lijdensaankondigingen waarin hij het had voorzegd, maar ook de grond van hetgeen wij lezen in het Oude Testament. Immers opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Dus voor het evangelie van de verrezen Christus zijn er hechte gronden. Gestorven om onze zonden na de schriften, begraven na de schriften, maar ook opgewekt ten derde dagen na de schriften. Dat alles ligt opgesloten in Gods woord. En daarom ligt het vast. En daarom staat het ook vast. Want de grond van het geloof is toch Gods vaste en onwankelbare belofte. En het geloof staat of valt toch immers met de waarheid van de schrift. Als het geloof het woord niet had, dan had het toch ook niets. Dan hing het maar wat in de lucht. Enkel afhankelijk van wat gevoeligheden. Of was het slechts eigenlijk maar louter wat fantasie, inbeelding. Het geloof vindt zijn grond in Gods vaste en onwankelbare woord. Dat is van belang, zeker, nu die derde dag na Jezus' dood is aangebroken. Jezus is dood. Het geloof bij de discipelen is uitgedoofd. Het is donker en duister bij hen van binnen. Ja, wat hou je dan nog over? Niets van jezelf. Niets in jezelf. Immers elke ervaring is weggewaaid. En elke troostrijke gedachte is opgedroogd. En elke gevoelige indruk is weggeëbd. Als de schrift er nu niet was. En als de schriften nu niet hadden gesproken van die derde dag. Ja, dan was het toch een gans verloren zaak. Op die derde dag zal er iets bijzonders gaan plaatsvinden. Op die derde dag zullen de schriften vervuld worden. En dat brengt bij ons de tweede gedachte. Een dag waarop God heeft gesproken. Want op die derde dag, na Jezus dood, gaat God wat doen. Daarvan was al gesproken in de schrift. Hij zal levend maken, hij zal verrijzen. Dat lezen we bij Hosea. Maar ik kan me die vraag wel voorstellen als iemand die heeft, is dit dan het woord, Hosea 6? Is dit dan het woord uit de schrift waarin de opstanding van de Messias is voorzegd? Om daar duidelijkheid over te krijgen, vraagt het van ons wel om ook nauwkeurig te gaan lezen. En zullen we toch ook kort iets moeten zeggen over die achtergrond van die woorden zoals we ze daar vinden in Hosea? En die achtergrond vinden we toch in hoofdstuk 5. Want in Hosea 5 werd het oordeel het volk aangezegd. Efraïm en Juda zullen daardoor getroffen worden. En ze hebben dat zelf over zich afgeroepen met hun zondige levenswandel. Want toen Efraïm en Juda zagen hoe het er met hun voor stond, Hosea 5 vers 13, gingen ze hulp vragen bij de koning van Assyrië. En dat laat de trieste werkelijkheid zien. Het volk heeft de Heere niet nodig. Ze gaan naar de koning van Assyrië. En het oordeel over het volk is dan ook onafwendbaar. En dan zien we dat Amos de Heere tekent als een jonge leeuw. Zo'n beest dat zich hongerig richt op zijn prooi. En hij grijpt zijn prooi vast om die prooi te verscheuren. Hij verslindt zijn prooi. Het volk zal worden weggezonden in ballingschap. En dat is de ergste straf die er is. Want het spreekt over het oordeel over het volk. En de ballingschap die werd ook gezien als een gaan in het graf. Weggevoerd worden in ballingschap is zijnde als doden. En dat tekent het oordeel over dat verbondsvolk van Israël. Het tekent het oordeel over de mens. Want dat geeft toch eigenlijk dat beeld wat we zien in Hosea 5, dat geeft toch het beeld aan van hoe het ervoor staat met de mens. Dood in de zonden en in de misdaden. Er komt niets van dat volk. Er komt niets van de mens terecht. Want als Gods eerstgeboren zoon, te midden van de volkeren, was Israël door God aangewezen om een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn. Israël, die als Gods eerstgeboren zoon geroepen werd uit Egypte. Maar het bleek een ongehoorzame zoon te zijn. Een ontrouwe zoon. Een eigenzinnige zoon. En door eigen schuld komt dit volk te liggen onder het rechtvaardige oordeel van God. En daarom zendt hij ze weg in ballingschap. En daarom worden ze verdreven uit het land der belofte. Maar als we dan verder lezen in hoofdstuk 6, zien we dat God niet definitief zijn handen van dat volk aftrekt. Ja, wel voor korte tijd. 2 dagen, 3 dagen, dat staat voor een korte tijd. Al weten we dat bij God 1000 jaren zijn als 1 dag. Maar dan zal hij herstellen. We lezen het, vers 1, Hosea 6. Hij heeft verscheurd en hij zal genezen. Hij heeft geslagen. En hij zal verbinden. Hij zal ze zelfs, en dan komen we bij onze tekst, hij zal ze zelfs terugbrengen uit de dood. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Zelfs door het gericht heen handhaaft hij zijn trouw. En waar de wegen verstrikt raken door de schuld, stijgt Gods genade daar toch bovenuit. De profeten, ze hebben het oordeel gepredikt. Maar ze hebben Gods heil nooit ondergraven. Het volk van Israël, het wordt gered als brandhout uit het vuur. Het wordt tot leven gewekt, waar de doodsmachten ook heerst. God doet zijn volk leven uit de dood. Dat is toch dat beeld wat ons hier wordt getekend in Hosea 6. Trouwens niet alleen daar, we kunnen ook denken aan Ezechiël 37. Waar het gaat over dat dal van dorre doodsbeenderen. Dat ook weer tot leven wordt gewekt. Maar we zien hier toch, en dat beeld moeten we vasthouden, dat de verlossing beschreven wordt, getekend wordt met dat beeld van de opwekking uit de doden. En Hosea is dan ook in een bepaald opzicht een opstandingsgetuige. God laat zijn volk niet in het graf van de ballingschap. God laat zijn volk niet in de dood. Maar hij maakt ze levend. Hij doet ze herrijzen. Wanneer? Op de 3e dag. En deze 3e dag is de dag van de opstanding uit de doden en van de verrijzenis uit diepe ellende. Maar wanneer zijn deze woorden van Hosea nou vervuld? En dan moeten we maar meteen zeggen dat er wel meerdere vervullingslagen in deze tekst liggen. We kunnen zeggen dat die woorden deels vervuld zijn in de terugkeer van met name 2 stammenrijk uit ballingschap. We zien ook deels de vervulling in de terugkeer uit de diaspora en dat sinds 1948 Israël ook weer een eigen staat heeft. Maar de volle vervulling van deze woorden, die wacht nog. God zal grote dingen doen onder Israël. Na 2 dagen stilzwijgen zal de Heere op de 3e dag duidelijk spreken. Een korte tijd, 2 dagen, heeft hij zijn volk verworpen. Maar op de 3e dag zal hij hen weer doen herleven en opwekken uit de dood. Er komt dus herstel voor Israël. Wanneer? Na 2 dagen, op de 3e dag. En daarmee gaat er een profetisch venster open. En wordt er ook een profetisch vergezicht, wordt er ontvouwd. En wordt ons die heerlijke toekomst voor het volk van Israël ons ook getoond in de schrift. En dat is ook de eerste, de primaire betekenis van onze tekst. God doet zijn volk weer herleven uit de dood. En God brengt zijn volk Israël weer tot leven. Maar, en dan komen we toch ook bij Pasen. Dat kan nooit worden losgemaakt van de opstanding van Jezus Christus. Want Israël als volk wordt Gods zoon genoemd. Maar zij hebben er niets van terechtgebracht. De afgoden gediend, niet naar God geluisterd, hun hart verpand aan de afgoden. En wat bleek toch bij het volk de waarheid? Dat er niemand is die God zoekt. En niemand is die God vreest. En niemand die God eert. En niemand die wandelt in Gods wegen. Kijk, dat gold voor het volk van Israël. En, En het geldt toch eigenlijk ook voor u, jou en mij. Dat is ons bestaan. Dood in de zonden en in de misdaden, liggend onder het rechtvaardige oordeel van God. Maar God zond daartoe zijn zoon, zijn enig geboren zoon naar deze aarde. En deze zoon moest doen wat Adam had verzuimd, wat het volk van Israël heeft verzuimd. Wat elk mens heeft verzuimd te doen. Want hij is gekomen om Gods gerechtigheid te gaan vervullen. En hij kwam om in de plaats van zijn volk te gaan staan. Hij kwam om voor hen de schuld te betalen. En het oordeel, daar moest hij onderdoor. En de straf die zij hadden verdiend, die werd op hem gelegd. Hij kwam om plaatsbekledend het oordeel van God over de zonde te dragen. En zo werd die zoon bij uitnemendheid van God verlaten. Zo moest hij de dood in. 2 dagen, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag. En dan komt de 3e dag, de dag van de doorbraak. Want op die 3e dag heeft God hem opgewekt uit de doden. En daarmee vinden die woorden van Hosea toch ook zijn vervulling in de opstanding van Christus. Hij zal na 2 dagen levend maken. En op de 3e dag zal hij doen verrijzen. De Vader wekt de Zoon op. En de Zoon staat op uit het graf. En de Zoon treedt het levenslicht tegemoet. En hij heeft voor zijn volk, voor zijn bruid, een eeuwige verlossing verworven. En zo heeft hij voor hen die opstanding uit de geestelijke dood verworven. Want die opwekking van het volk van Israël uit het zondegraf, dat kan toch nooit los worden gezien van het werk van Jezus de Messias. En Israëls opstanding op de 3e dag zal alleen gerealiseerd kunnen worden door de opstanding van hem die in de plaats van Israël handelde. Door de verrijzenis van Christus uit de dood geniet zijn kerk daar ook de vruchten van. Want zij zullen uit de dood worden opgewekt en wandelen in nieuwigheid des levens. Want achter de herleving van Israël staat toch de verrijzenis van Christus uit de doden. Dat kan niet anders. Want hoe zou Israël ooit tot herleving kunnen komen buiten de opstanding van Christus om? Ja, hoe kan een mens ooit hersteld worden in Gods gunst buiten Pasen om? En hoe zou een dode zondaar ooit in een verzoende betrekking met God kunnen komen buiten de opstandingskracht van Christus om? Heeft apostel Paulus daarvan niet gesproken? Als we denken aan hetgeen wat hij zegt in 1 Korinthe 15. Als we het daar lezen in het 17e vers. Indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonde. Dus achter deze profetie van Hosea gloren dan ook de contouren van het geopende graf in de hof van Jozef van Arimathea. En zo mogen deze schriftwoorden
op die derde dag na Jezus' sterfdag toch ook een vervulling vinden. En wordt het waar, opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Want dan is het dat Paulus dat er niet bij zegt in 1 Korinthe 15. Toch is het ook heel terecht dat in de kantlijn, we zouden kunnen zeggen in de kanttekeningen bij de Griekse tekst, ook verwezen wordt naar die tekst uit Hosea 6. Want vanuit Hosea 6 loopt het toch ook die lijn naar die derde dag na Jezus sterven. Want dit alles is het werk van God. Hij heeft de Zoon uit de dood opgewekt. En daarmee toonde de Vader zich volkomen tevreden met het offer van Christus. En ondertekende hij de kwitantie dat het bloed van Christus afdoende is tot betaling van de schuld. Die derde dag na Christus sterven spreekt van de wederopstanding uit de doden van Christus zelf, maar dat dan ook altijd ten behoeve van zijn volk. En dat brengt bij onze laatste gedachte. Een dag waarover nog wordt gesproken. En soms heb je van die gebeurtenissen die altijd weer worden opgehaald. Zo kan het zijn dat in een bepaalde familie dingen zijn gebeurd en dat je op elke familiedag of op elke familieontmoeting eigenlijk naar dat gebeuren teruggrijpt en daar even over gaat spreken. Ik denk dat jullie jongens en meisjes ook wel zulke voorbeelden kennen. Als je op school misschien een keer iets leuks hebt gedaan of op schoolreisje bent geweest, kan het zo zijn dat je daar de volgende dag en de volgende week nog steeds met elkaar over hebt. En dan kan het zelfs zo zijn dat je op een gegeven ogenblik, als je een jaar verder bent, dat je dan nog terugkomt op het schoolreisje van het jaar daarvoor. Het kan dus ook zijn dat de impact van iets wat in het verleden heeft plaatsgevonden, dat dat tot op de dag van vandaag toe voelbaar is. Denk bijvoorbeeld aan Bevrijdingsdag. 5 mei 1945, dat het Nederlandse volk definitief verlost werd van de Duitse bezetter. Lang geleden, maar de gevolgen daarvan ondervinden we toch nog steeds vandaag de dag. En zo geldt dat nu ook voor deze derde dag. Deze derde dag doet nog altijd van zich spreken. Want hetgeen wat er toen is gebeurd, de derde dag na Christus sterfdag, heeft tot op de dag van vandaag toch nog betekenis. Daarom belijden we het ook, en het is het ook vanmiddag ook beleden met die woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Daarom vieren we ook vandaag Pasen. Het feest van de opstanding van Christus uit de doden. Want zijn opstanding heeft betekenis voor zijn kerk. We zouden kunnen zeggen, in zijn opstanding neemt hij in zijn kielzog, neemt hij al de zijnen mee uit dat graf. En met hem treden allen die bij hem horen het levenslicht in. Dat is toch ook de taal van de schrift. Als we denken, Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze, in het tweede hoofdstuk. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Romeinen 6, waar er ook over wordt gesproken. Romeinen 6, allereerst vers 5. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Of vers 8. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Die oude mens, die is met Christus genageld aan het kruis en gelegd in het graf. Maar die nieuwe mens, die is met Christus opgestaan uit het graf. Want alles wat Christus deed, deed hij ook voor zijn kerk. Voor zijn bruid. Zijn lijden, zijn sterven, zijn begraven worden, maar ook zijn opstanding uit de doden. Toen Jezus opstond uit de dood, was zijn kerk daarin begrepen. Hij de eersteling, hij het hoofd, hij de verwinnaar van de dood. Maar door zijn opstanding is het revij van Israël mogelijk. En niet alleen van Israël, maar van allen die dood zijn in de zonden en in de misdaden. Voor allen. En dan komt uw en jouw en mijn naam toch in beeld. Voor allen die van God zijn afgedreven. Voor allen die liggen onder het oordeel van God. En die zichzelf dat oordeel hebben waardig gemaakt. Doordat hij door de dood is heen gegaan. En is opgestaan. Is voor hen het leven mogelijk. Christus is niet allereerst opgestaan voor zichzelf, maar hij is de eersteling van hen die zullen opstaan. God wekt zijn enige geboren zoon op, wiens opstanding het leven zal zijn voor allen die bij hem horen. Grijpt u, als u nou vastzit in het Babel der zonde. En als jij nou gebukt gaat onder de dienstbaarheid van de zonde. En als je jezelf maar niet kan oprichten uit die geestelijke doodslaap. En als u die banden van de dood onmogelijk zelf kunt verbreken. En als je elke keer maar weer aanloopt tegen die machten van de boze en tegen die oude mens. Tegen die machten van de dood die zo in je leven aanwezig zijn. Weet, Jezus leeft. Hij is opgestaan. En het is de kracht van de opgestane Christus waardoor hij dode zondaren tot leven wekt. Hij verbreekt hun hardheid en hij verbreekt hun verzet en hij verbreekt hun boosheid. En met zijn opstandingskracht dringt hij door tot in de krochten van ons zondaarsbestaan, om daar het hart om te zetten. Is hij die door de werking van zijn Heilige Geest levend maakt wat dood is. En hij vernieuwt wat verfrommeld en wat verschrompeld is. En hij richt op wat daar te neer ligt. Het is door dit opstandingsevangelie dat door het vuur van de Heilige Geest alles van de mens wegbrandt en wegslaat. Alles van de mens wordt weggenomen, opdat daar dwars doorheen die Heilige Geest, die geloofsverbinding werkt aan de Heere Jezus Christus. Want uit de opstandingskracht en de overwinningsmacht van de Zoon van God vloeit dat nieuwe leven voort. Levend gemaakt met Christus. Dat betekent dan door het geloof te mogen delen in het leven dat Christus is. En dat nieuwe leven, dat vloeit voort uit hem, de opgestaan. En dat geeft dan ook een nieuw leven. Want als God zijn volk doet herrijzen uit de dood, werkt hij in hen ook dat nieuwe leven. Dat is het slot van vers 2. Want dan staat het er ook bij, en wij zullen voor zijn aangezicht leven. En dat wijst nou op dat nieuwe leven. Als nieuwgeboren kinderen. In de nieuwigheid van het leven. Dat is een leven onder Gods gunst. En het geeft een wandel in heiligheid en in gerechtigheid. Dat is een leven tot ere van God. Een leven waarin je gericht bent op de glorie en op de verheerlijking van God. Dat is een leven waarin je Hem, de opgestane, volgt en zijn voetstappen gaat drukken. En dat leven dat geeft een verbinding aan de schrift. En dat doet ook een buigen voor de schrift. Wat is nou het doel van dat nieuwe leven? Dat is toch de eer van God. Dat leven is daarom ook gericht op de Heer. Op het woord van God. Op de dienst van God. Op het werk van God. En je begeert dan toch niets liever dan om te leven tot eer van de Heer. En alles in je leven gaat dan over hoop. Want waar je eerst je voetstappen zette op het pad van de zonde, ga je nou Jezus' voetstappen drukken. En waar je eerst altijd maar ging voor jezelf, leer je om jezelf opzij te zetten. En waar de werken van het vlees je leven beheerst, mag je nou de vrucht van de geest gaan dragen. Dat wordt een leven voor Hem, die voor u zijn leven gaf. Een leven vol van hoop vanwege de opstanding van Christus uit de doden. En dat is een hoop die gegrond is op de levende Christus. Want Pasen verkondigt ons toch dat Jezus leeft. En met Hem allen die bij Hem horen. En dat geeft toch hoop. Dat geeft verwachting. Te midden van alle crisissen waarin we leven. Jezus, Hij is gestorven. Bovenal, ten derde dagen, is Hij levend gemaakt. Is Hij herrezen uit het graf. En heeft Hij de dood overwonnen. En heeft Hij het leven hernomen. En nu geeft Hij dat leven. Hij deelt dat leven uit. Het eeuwige leven. Oh, en ligt daarin dan geen hoop? Als u strijdt tegen de zonde. En als je die strijd hebt te voeren tegen de boze lusten in je hart. Geeft dat geen hoop als je de moeite ervaart om te leven voor zijn aangezicht? Er ligt houvast in die gekruisigde, gestorven en opgestane Christus. Onze hoop ligt vast in zijn leven. Oh, wat kan hier soms een strijd zijn? Wat voel je soms ook de trekkracht van de zonde, dat het lijkt dat je weer wordt meegezogen, dat oude zondegraf in. Dat die machten van de boze zo de overhand kunnen hebben in je leven. Jezus leeft. En daarom kunnen mensenkinderen, die van zichzelf moeten zeggen niets anders in hen waar te nemen dan de machten van de dood. Daardoor kunnen ze leven door Hem, met Hem en uit Hem. En zullen ze als nieuwgeboren kinderen, zullen ze wandelen met vreugde in de vreze van Gods naam. Als God zijn aangezicht over hen doet licht. En mogen zij hoop ontlenen op het eeuwige leven op grond van Christus' opstandingskracht. Begrijpt u? Zo krijgt die derde dag een bijzondere plaats. Een dag waarvan al was gesproken. Een dag waarop God heeft gesproken. Maar een dag waarover zal worden blijvend gesproken. Want die derde dag verandert de wereld voorgoed. En die derde dag, die zet leven en dood in ander perspectief. Op deze derde dag trekt Christus al de zijnen mee in zijn opstandingsleven. Hij heeft niet alleen hun zonden genageld aan het kruis, maar hij heeft in zijn opstandingsleven hen ook begrepen. En zo mogen ze leven. Echt leven. Wandelen in het licht. Wandelen door de geest. Gericht op die eeuwige heerlijkheid die hen wacht. Dat is de vrucht van Pasen. Nieuw geboren kinderen. Met Christus levend gemaakt. Wandelend in de nieuwigheid des levens. Een levenswandel voor Gods aangezicht. Vrucht dragend tot eer en verheerlijking van zijn naam. Zo wordt er nog van deze derde dag gesproken. Tot op deze dag. Het rook op Urk. Die derde dag brengt leven in de dood. Doet die doodsgeur wijk voor de geur van Christus. En opent het venster op de eeuwige heerlijkheid. Kent u die derde dag? Weet u van het spreken van God op die derde dag in uw leven? Hij is dat ervan gekomen. Door de opstandingskracht van Christus. Getrokken uit het graf van de zonde. Levend gemaakt met Christus. Om zo te leven voor Gods aangezicht. Het kan, want het is alreden de derde dag. Het is paas. Jezus leeft. En allen die bij hem horen, leven met hem. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, dan mogen u toch ook erkennen en belijden de waarheid van uw woord. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Waardoor mensenkinderen van zorg ontslagen hem kunnen en zullen roemen die hen waarlijk blijdschap geeft. Blijdschap, omdat Christus de dood heeft gedood. Het graf niet dicht is gebleven, maar de steen is weggehaald. De zoon is opgestaan, het levenslicht is ingetreden. Uw grote naam, zij daarvoor dank en eer. En glorie zij aan de zoon bij uitnemendheid, die het leven heeft verworven en heel zijn bruidskerk daarin heeft meegenomen. O Heere, geef toch dat we zo zullen zien, te midden van de machten van de dood in ons eigen leven, het oordeel dat we hebben verdiend, waar het leven ligt in de opgestane en bij hem alleen. En zo mogen we uw naam danken, dat uw woord tot ons kwam. Mogen we bidden of u met ons mee wilt gaan, ook onderweg naar de tweede paasdag. Wilt u dan ook uw zegen geven, als opnieuw de deuren van uw huis open mogen staan. Zo zeggen wij uw naam dank voor datgene wat u ons schonk. Bidden we om vergeving wat tekort, wat zondig was, in spreken en in luisteren. En willen we vragen dat u uw aangezicht over ons doen licht, opdat we zo voor uw aangezicht zullen leven, tot ere van uw naam, om Christus wil alleen. Amen. We willen gaan zingen uit de 16e psalm, psalm 16, en daarvan het 6e vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Vers 6 van 16. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.